Broeders en zusters, het is al gememoreerd. Gisteren was het de internationale herdenking van de Holocaust. En we hebben de beelden op ons netvlies, denk ik. En je raakt dat ook niet zo gauw kwijt als je dat zo weer ziet. Documentaires op de televisie. Gisteren hadden we in Nijkerk met Christen over Israël een herdenking waar ook weer beelden vertoond werden. Beelden van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz, gisteren 78 jaar geleden. Een kamp dat, zou je kunnen zeggen, model is gaan staan voor de nazi-moordmachine. Voor de Shoah, de vernietiging van 6 miljoen Joden en nog honderdduizenden, misschien ook wel miljoenen anderen. Holocaustherdenking, zeggen wij. Maar u weet het waarschijnlijk wel, holocaust, het is een woord dat eigenlijk vragen oproept. Brandoffer betekent dat in het Grieks, brandoffer. Maar aan wie wordt er dan geofferd? En wie heeft dat offer gebracht? En voor wie is dat offer gebracht? Eigenlijk geeft dat woord veel te veel betekenis aan iets wat onbevattelijk is. En daarom spreken de Joden liever over de Shoah, de vernietiging. Gisteren hoorden we bij de Holocaustherdenking in Nijkerk een lied in het Jiddisch, althans de tekst zagen we, waarover de Gorva gesproken werd in het Jiddisch. En u kent misschien in Jeruzalem de Gorva-synagoge. Gorva, dat betekent ruïne, vernietiging, datzelfde woord. Zo staat het er in al zijn gruwel, confronterend. En dan het contrast met de lezing uit Exodus van deze week. Want juist in deze week is het de parasha waarin de uittocht uit Egypte verhaald wordt. De uittocht uit Egypte waarvan de Haggadah, de liturgie van de sederavond, zegt: in elke generatie zijn er die tegen ons opstonden om ons te vernietigen. Dat begon al, je kent de geschiedenis, dat begon al toen Israël nog nauwelijks een volk was. Slaven in Egypte. En kennelijk is Israël van meet af aan een bedreiging voor de gevestigde orde. Een bedreiging voor de gevestigde machten. Machten als farao, machten als de Babyloniërs, de Perzen en ga zo maar door. Tot in onze tijd toe. Want die machten weten dat aan dit volk de naam van de eeuwige verbonden is. De God voor wie de machten moeten buigen. En zo klinkt het ook in Exodus. Zo klinkt het tegen farao. Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën: hoe lang weigert u zich voor mijn aangezicht te vernederen? En die andere woorden die Mozes in het begin tegen farao moet spreken: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dient. En daar is eigenlijk al in gezegd wat straks bij de Sinaï met zoveel woorden uitgesproken zal worden. Israël, een volk van priesters, een priesterlijk koninkrijk voor de volken. Om ook, en ook dat krijgt farao te horen, om ook voor de volken te bidden en zegen te bereiden. Zo klinkt dat appel aan farao. Aan die trotse godenzoon, zo zag hij zichzelf. En hij dacht dat hij de goddelijke orde belichaamde en dat er dankzij hem zegen voor Egypte was. En daar staat dan dat slavenvolk tegenover waarvan God zegt: dit is mijn eerstgeboren zoon. Zo klinkt dat appel aan die machten Dat appel dat telkens weer door het bestaan van Israël aan de volken voorgehouden wordt. Een appel aan de machten. Farao, Nebukadnezar, Rome, als Pilatus daar voor zich heeft, de enige geboren zoon van God, en hij de historische keuze heeft om die zoon van Israël als koning te erkennen, en dan trekt hij zijn hand ervan af. Zoals het in de geschiedenis in de wereld zo vaak gaat met Israël, maar ook met het evangelie. En dan sterven in Egypte de eerstgeboren zonen en Israël, Gods eerstgeboren zoon, wordt bevrijd. Maar aan het kruis sterft de enige geboren zoon. En Israël en de volken worden bevrijd van de ban van de dood. De ban van de dood wordt gebroken. Op de derde dag staat hij op. Hij staat op uit de dood, want dan is het genoeg. En in de Shoah, in de vernietiging, gaat Gods eerstgeboren zoon ten onder. En op de derde dag, 3 jaar, 3 maanden, 2 weken, 3 dagen na de bevrijding van Auschwitz, wordt de staat Israël gesticht. Zoals de theoloog Noordmans ooit eens gezegd heeft, als de vreemdste analogie van Pasen. Of anders gezegd, in het sterven en in de opstanding van Christus zie je al de weg van Israël door de geschiedenis naar de voleinding toe uitgebeeld. Of nog weer anders gezegd, Israël dat in de Shoah ondergaat en eruit herrijst, neemt daarin ook deel aan de weg van de Messias. Want Jezus en Israël zijn één. Een kernwoord in ieder geval in 2 van de 3 lezingen van vandaag is verharding. We hebben het in verschillende toonaarden en verschillende vertalingen gehoord. Het hart van Farao wordt door de Heere verhard. God maakt het onverwurmbaar. En letterlijk, zoals we het hoorden in de Statenvertaling, God maakt het hart van Farao en van zijn dienstknechten zwaar. Ik heb het hart van Farao en zijn dienstknechten zwaar gemaakt. En dat roept vragen op natuurlijk. Is het dan niet de bedoeling dat Farao toegeeft? Verwacht de Heere dan geen erkenning van Farao? En als hij zo Farao verhardt, zijn hart zwaar maakt en in andere teksten staat sterk maakt, hard maakt, is het dan nogal eerlijk? Ja, dan kun je nog een stap verder gaan. Kunnen dan de machthebbers dan wel, nog wel ter verantwoording geroepen worden? Of is uiteindelijk alles en iedereen een pion in een spel waarop geen sterveling invloed heeft? En dan horen we Paulus. Wie ben jij, mens, dat je God zou tegenspreken? God is volstrekt soeverein. Hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Hij staat volkomen vrij in. Soeverein. Er is natuurlijk aan dit hoofdstuk bij Paulus in de brief aan de Romeinen in de kerkgeschiedenis een hele theologie, een hele leer aan opgehangen van verkiezing en verwerping. De soevereine God die van eeuwigheid verkiest en verwerpt. En nog steeds kom je mensen tegen die daarmee worstelen. Je kunt erin vastlopen. Je kunt erin blijven hangen. Je komt mensen tegen die altijd maar blijven twijfelen aan hun behoud. Als God verkiest en verwerpt, is het dan wel van mij? En hoe weet ik nou of ik aan welke kant ik sta? En dan kun je er een soort van hardheid in ontwikkelen. Zo van, het doet er niet toe hoe ik leef. Ik ben, of ik verkoren of verworpen ben, daar ben, kan ik niks aan veranderen. Terwijl in feite het tegenovergestelde wordt werd bedoeld met die hele leer. God is soeverein. Maar hij is ook de liefhebbende God. En ik word niet gered omdat ik geloof, of omdat God van tevoren gezien heeft dat ik zou gaan geloven. Ik word gered omdat God daarvoor gekozen heeft. Omdat hij ertoe bewogen is vanuit zichzelf om zijn schepping te redden. En dan schenkt hij dat geloof om dat in mijn leven uit te werken. Het is niet mijn geloof. Het is het geloof van Yeshua dat mij wordt toegerekend. Wonder van genade. En daar mag je dan inderdaad even stil bij worden. En ja, dan is er ook inderdaad dat ontzagwekkende raadsel van al die mensen die daaraan voorbij leven. Mensen die denken dat ze zonder kunnen. Mensen die zich er tegen afzetten. Ja, misschien zit er in verzet ook nog wel meer geloof dan je eigenlijk zou denken. Meer in ieder geval dan bij diegenen die het allemaal maar koud laten, die onverschillig blijven. Dat raadsel. Daar kun je lang over nadenken, daar kun je mee worstelen. We lossen dat rationeel niet op. Maar we leggen het in de handen van de levende God die soeverein is. En die schenkt wat hij belooft. En zo blijf je bidden voor je kinderen, voor je familie, voor je vrienden. Maar dan wil ik nu toch ook de vraag stellen die denk ik gesteld mag worden, moet worden. Met alle goeds wat ermee bedoeld wordt, gaat het daar eigenlijk over in Romeinen 9? Gaat het Paulus niet veel meer om de roeping en de verkiezing van Israël? Gaat het er dan niet veel meer om dat de Heere zijn heerlijkheid op de aarde wil laten zien door zijn volk te bevrijden? En dat wie zich daartegen blijft verzetten, wordt verhard. Maar ook daarin wordt Gods soevereiniteit openbaar. Gaat het er niet over dat God zijn naam aan dit volk verbonden heeft? Abraham, Isaac, Jacob, de 12 stammen van Israël. En dat we daarin zijn trouw en zijn liefde en zijn grootheid zien. En opnieuw zijn soevereiniteit, dat hij zo in de wereld aanwezig wil zijn. Dat dit volk geroepen is om zijn naam in de wereld hoog te houden. Dat dit volk de verbonden gekregen heeft, de tempeldienst. Dat zij kinderen van de eeuwige mogen zijn. En dat hij die de redder van de wereld is, uit dit volk is geboren. Niet uit Rome, niet uit Egypte. Geen aardse grootmacht, maar een volk dat alleen woont, apart gezet. Hen heeft hij geroepen. En nu, zo proef ik de woorden van Paulus, nu roept hij ze als het ware terug. En dat niet alleen uit de Joden, niet alleen uit degenen die in het land Israël, ik probeer me even te verplaatsen in de tijd en de gedachte van Paulus zelf, niet alleen die Joden die in het land Israël als eerste de boodschap van de Messias hebben ontvangen, maar ook uit de heidenen, de stammen in de verstrooiing, waarvan Hosea zegt dat ze lo ami, niet mijn volk waren, maar dat ze weer ami, mijn volk zijn geworden. Wonder van genade. Dus eerst dat herstel van die 12 stammen in Gods soevereiniteit. En als de Heer daardoor zijn Messias mee bezig is, dan komen ook die heidenen, die niet-Joodse volken in beeld. Maar naar mijn gevoel pas in de volgende hoofdstukken. Maar dat is dan ook het wonder. Ook hun wordt het evangelie verkondigd. Maar als ik me niet vergis, dan hoor ik hier toch eerst in die woorden van Paulus, waarmee hij ook verwijst naar die geschiedenis van Farao en Israël in Egypte, hoor ik hier toch eerst dat de machten die Israël onderdrukken geoordeeld worden. Farao, Rome, ze zijn voorwerpen van toorn. En dan komen we dus terug in Egypte bij Farao. God verhardde zijn hart. Ik heb het al even genoemd, verschillende woorden worden daarvoor gebruikt. Die ook verschillende nuances natuurlijk uitdrukken. God maakte zijn hart zwaar, maar er staat ook ergens een paar keer dat de Heer zegt, ik zal zijn hart sterk maken. En ook ik zal zijn hart verharden. Ja, eerst nog even dit. Het is natuurlijk ook een Bijbels gegeven en een diepe troost dat geen enkele macht boven God staat. Dat alle machten aan de eeuwige zijn onderworpen. En dat er niets buiten hem omgaat. Of het nu Farao is, of de machten die vandaag in deze wereld tekeer gaan. Niets gaat buiten de eeuwige om. Maar wat de Heere vraagt, is een vrije en oprechte overgave aan hem. Hij stelt de mens, dat is eigenlijk de diepste boodschap van die verkiezing en die verwerping. Hij stelt de mens in de vrijheid om hem te dienen. Dat heeft hij van eeuwigheid zo, klinkt een beetje paradoxaal, maar dat heeft hij zo vastgesteld. Ook de machten en de machthebbers staan voor de keuze om hem te erkennen. Maar als je dan eenmaal de eerste stap gezet hebt om je tegen God te verzetten, en misschien kent u dat in uw eigen leven wel, de zuigkracht van de zonde en van de kant van de duisternis. Als je die eerste stap eenmaal gezet hebt, dan wordt het steeds moeilijker om daarvan terug te keren. Dan wordt die beweging, die stap als het ware, steeds versterkt. De eerste zonde maakt de volgende zonde makkelijker. Als je eenmaal dat snoepje in de winkel gestolen hebt, om het maar heel simpel te zeggen, dan is het de volgende keer makkelijker om nog eens wat meer te nemen. Maar de weg van de terugkeer wordt steeds moeilijker. Het kan nog steeds, maar je komt er ook steeds moeilijker toe. Dat is verharding. Maar er zit dus ook die andere kant aan. De Heere vraagt een vrije en oprechte erkenning. En als je die kant op gaat, dan wil de Heere dat ook versterken. Dan zal hij je steeds verder leiden op zijn weg. En steeds, dan wordt hij eigenlijk zelf steeds groter in je. Maar zou je er genoegen mee nemen als Farao alleen maar onder druk van de omstandigheden de Israëlieten zou laten gaan? Is dat een echte, oprechte erkenning van de eeuwige? Dat is een vraag die in de Joodse uitleg gesteld wordt. En daarom zegt die uitleg, verhardde de eeuwige Farao's hart, zodat hij niet voor de plagen zou bezwijken, maar desondanks uit vrije keus God zou erkennen en Israël zou laten gaan. Niet vanwege de plagen, maar vanwege God zelf. Ja, dan kun je je bij jezelf afvragen, hoe dienen wij God? Hoe dien ik God? Is dat uit angst voor straf? Uit angst voor de hel misschien wel? Uit gewoonte, omdat we niet beter weten? En natuurlijk, je kunt eigenlijk niets beter weten dan dat. Maar dan mag het ook een innerlijke overtuiging worden. Een verlangen om hem te dienen, om wie hij is. En dan mag je daarin versterkt worden en groeien. In Romeinen 11 valt nog eens het woord verharden. Althans in onze vertaling. De uitverkorenen, zegt Paulus, hebben het verkregen en de overigen zijn verhard geworden. Maar dan moeten we precies lezen. Hij gebruikt hier een ander woord dan in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 9 horen we Exodus op de achtergrond. De verharding van Farao en dus het oordeel over de machten. In hoofdstuk 11 is de achtergrond heel anders. Het woord dat Paulus gebruikt betekent eigenlijk uitdrogen, vereelten. En het duidt, eelt krijg je als je met je huid voortdurend ergens langs schuurt, als je zwaar werk doet. Het duidt op de situatie van de ballingschap. Israël in ballingschap ziet het niet meer, hoort het niet meer. En dat is ook een uitwerking van de profetie van Jesaja. Maar het dient een hoog doel. Paulus zegt, daardoor is, en ik zou haast toevoegen alsnog, daardoor is alsnog het evangelie naar de heidenen gekomen. Rome mag het horen. Wij mogen het horen. En het mag ons opwekken tot geloof. En dan loopt het allemaal uit op Gods ontferming. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. De poort van de ontferming, de poort van de omkeer blijft openstaan. Voor Farao, voor ons. En ook dat is een keuze van God. En de Shoah dan, waar we mee begonnen. En het lijden van Israël. Zal God daarin niet ook uiteindelijk toch, zoals hij het volk terugbrengt in het land dat hij beloofd heeft, uiteindelijk niet toch ook zijn naam groot maken en de machten oordelen en uiteindelijk zijn rijk oprichten? Laten we daar naar uitzien en ons hart daarop richten. Amen. Laten we bidden. Heere God van Israël, die de machten geoordeeld hebt, die uw heerlijkheid aan Israël, in en door Israël aan de volken hebt betoond en zult betonen. Wij aanbidden u. Prijs in uw heilige naam. En we bidden u dat u dat ook in onze tijd zal doen. Dat u die een groot werk begonnen bent, dat ook zult afmaken. Werk zo in ons eigen hart, in ons eigen leven en in dat van onze geliefden. Werk zo in de gemeente die naar de naam van Christus genoemd is, hier en wereldwijd, dat zij getrouwe getuigen mag zijn van het evangelie van het Koninkrijk. Werk zo in uw volk Israël, doordat u de ballingen van Sion verzamelt en Jeruzalem uw stad herbouwt, als de stad waar u zult wonen bij de mensen. Waar de Messias Yeshua koning zal zijn over het huis van Jacob, de troon van zijn vader David, en zal regeren tot in eeuwigheid. Een plaats waar de volken dan zullen komen om uw naam met Israël te aanbidden. Zo aanbidden wij u en verheerlijken wij u. Ook als we straks met de tekenen van brood en wijn het lijden en sterven, de opstanding van Yeshua mogen gedenken en ons mogen richten op zijn komst en heerlijkheid. Wij aanbidden u, we prijzen uw heilige naam. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.